Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au/dutch staan nog meer interessante verhalen.
Ik heb eerst over skateboarders geschreven. Dat kwam zo, omdat mijn jongste zoon die wilde helemaal niet lezen. En die zei, mam, als er nou zo'n boek over skateboarders was, dan zou ik het wel lezen. Nou ja, toen dacht ik, maar dat is er natuurlijk vast al lang. En toen ging ik allemaal kijken op internet en zo. En nou, dat was er gewoon helemaal niet. Toen heb ik er één geschreven. Dat vond ik ook wel leuk ook, eigenlijk om te doen. Maar ik dacht wel, toen ik ermee klaar was, zo. Dat heb ik dan mooi mijn belofte ingelost. En nu ga ik in een heel ander boek beginnen. Meer historische boeken. En toen belde dus mijn uitgeefster op. Die zei, Ines, dat historische boek van jou, leg dat maar lekker even opzij. Want ik krijg hier allemaal mailtjes en telefoontjes van kinderen en ouders. En die zijn helemaal enthousiast van die skateboeken van jou. En toen zei ze, ja, het moet een serie worden. Nou, ik schrok mijn ongeluk. Heel eerlijk gezegd, Jopie. Want ik weet best veel van skateboarden, maar ook weer niet zoveel om daar 5 boeken over te schrijven. Maar ja, ik zat toch ook een beetje met dat verhaal van dat al die kinderen zo enthousiast waren. Want dan kreeg ik allemaal te horen van, ja, van die actiekinderen die nooit willen lezen. En nu eindelijk willen ze wel een boek lezen. En toen zei mijn zoon, mam, ik daag jou uit en ik leer het jou wel. Dan moest ik echt nog veel meer weten over skateboarden. Ik wist natuurlijk al redelijk veel, omdat als je een kind hebt dat skateboard, dan ga je vaak mee naar die parken en zo.
Ja.
En dan ga je daar allemaal belangstelling voor hebben en naar kijken. En dan zeg je, oh, en hoe heet zo'n trick? Maar natuurlijk om een hele serie te schrijven, zeg, dat is toch wel even iets anders. Nou, toen heb ik er dus 5 geschreven. En toen vond ik het welletjes. Toen ben ik dus eigenlijk op het hoogtepunt gestopt. Eigenlijk, het is nu al een paar jaar geleden, ik krijg nog echt, nou ja, niet meer iedere dag, maar toch wel een paar keer per week. Ines, wanneer komt deel 6? Zeg kinderen dan tegen me. En het is dus wel zo, en dat is wel een heel leuk verhaal om te vertellen. Het wordt gefilmd. Het wordt een televisieserie of een film. En ik heb altijd maar zo van, zien is geloven. Maar het is allemaal bezig met ontwikkelingen en dingen. Maar er zijn natuurlijk ook weer een heleboel haken, ogen en geld. En er nu nog eens een keer corona eroverheen. Maar nou ja, dat zou natuurlijk verschrikkelijk leuk zijn. En dan heb ik, zeg ik tegen al die kinderen, dan kan ik er nog eens eventueel aan denken. Hè, als dat aanslaat, zo'n serie bijvoorbeeld, dat ik een nieuw deel schrijf. Niet als boek, maar als film.
Goed, dus je hebt best wel een achtergrond in het schrijven van boeken voor de jeugd. En je zoon heeft je op het spoor van het skateboarden geholpen, gedwongen, min of meer. En jij hebt hem gedwongen om een boek te lezen door er eentje te gaan schrijven.
Ik heb een pistool op zijn kop gezet, boek lezen. Je moeder heeft het geschreven, kostte me veel moeite lezen. Nee, maar dat is heel grappig gegaan. En het is wel zo dat ik daar ontzettende leuke contacten uit die tijd met kinderen aan heb overgehouden. Als ik bijvoorbeeld een skaterscafé in Amsterdam kom, dan zegt mijn man altijd, nou ja, het lijkt wel of ik met weet ik veel wie daar binnenkom. Want al die jongens die nu echt in de 20 zijn of zo, die komen me allemaal huggen. Want ik word ook de moeder van alle skateboarders genoemd van Nederland, België en Denemarken. En dan zeggen ze allemaal tegen mij, toen wij vroeger jong waren, we hadden al die boekjes van jou naast ons bed liggen. En die hebben ze dan allemaal wel 40 keer gelezen. Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk om te horen, zoiets.
Maar daar bellen we helemaal niet over, hè? We bellen over het boek wat je geschreven hebt.
We bellen over Sarah.
Ja, we bellen over het boek wat je geschreven hebt, wat zich in Australië afspeelt. Ja. Hoe heet dat boek?
Het boek heet Sarah's Walkabout. En eigenlijk schrijf ik altijd boeken over dingen waar ik zelf nieuwsgierig naar ben. Want als ik een historisch boek schrijf, dan ben ik er altijd vrij lang mee bezig. Want ik doe altijd heel veel onderzoek. En dat duurt wel 1,5 jaar of zo, het schrijven van zo'n boek. En ja, hoe kwam ik nou dus bij Australië en die Nederlandse emigranten? Nou, tegenwoordig gooi je daar allemaal niet zo vaak meer over. Maar opeens kwamen ze een beetje terug. Dat komt door de vluchtelingencrisis hier in Nederland. En dat er dan altijd gerefereerd wordt aan die gelukszoekers, aan die Australische immigranten toen. Die allemaal. En het wordt echt een beetje zo gedaan hoor. Dat klinkt misschien heel raar, want ik weet niet hoe lang jij al in Australië woont. Alsof dat een soort luxeprobleem was dat die mensen vertrokken. En ik wist wel dat dat geen luxeprobleem was. Dat eigenlijk de Nederlandse overheid ze stimuleerde. Dat de Australische regering ze juist weer graag wilde hebben, omdat het land te dun bevolkt was. En ik dacht, daar ga ik eens een boek over schrijven. Want ik vind het daarbij ook nog eens een keer leuk om wel historische boeken te schrijven. Maar wel weer niet zo van heel lang geleden. Dus niet een boek uit 1700 of zo. De meeste van mijn historische boeken, de verhalen vinden plaats in de vorige eeuw, zeg maar.
Ja,
ja, het was ook zo in mijn jeugd. Ja, ik zat denk ik op de kleuterschool. Ineke en Janneke van Dongen. Ik wil het ook nog alle luisteraars vragen of ze die twee meisjes niet kennen, die natuurlijk nu echt Australische mevrouwen zijn. Misschien zijn ze zelfs terug, dat weet ik niet. Maar ik weet, we liepen naar de kleuterschool. Toen zeggen Ineke en Janneke tegen mij: Ines, wij gaan emigreren. Nou, ik had dat woord nog nooit gehoord. Ik vond het een toverwoord, dat zeg ik ook zo. Ik geloof dat ik hoofdstuk 2 begin. Emigreren, het klinkt als een toverwoord. En toen vertelden ze mij, ja, daar in Australië eten ze buiten en dan hebben ze open vuren en dan hebben ze hele schapen aan het spit. Nou, ik vond het magisch. Ik heb er nachten niet van geslapen. Dus toen ik dat hoorde over die gelukszoekers en ik wist dat dat naar zo'n luxe leven verlangde, dat dat echt toch wel heel anders was. En ik dacht ook aan dat magische gevoel dat ik kreeg van die kleine meisjes die mij dat verhaal vertelden over emigreren. Ik dacht, ik ga het eens helemaal uitzoeken.
Wat zou het niet geweldig zijn als we die kleine meisjes die nu volwassen vrouwen zijn, ja, kunnen opsporen om te kijken of ze inderdaad een heel schaap, ja, op zo'n open vuur buiten in de tuin naar binnen, ja, hebben zitten schrokken.
Ja. Vind je geweldig dat beeld? Maar kan je voorstellen, Nederland was toen in die tijd, en het zal ook alweer winter geweest zijn, maar dan is het hier echt koud. En dat je dan buiten eten en barbecue. Nu gebeurt er alleen maar niet anders gewoon. Hier bij mij in de straat, in het centrum van Amsterdam. Nu in de coronatijd, alle barbecues staan buiten. Maar dat kende je gewoon niet. Dus een schaap. En ik was helemaal. Ik wilde natuurlijk ook emigreren. Ik heb mijn moeder gek gezeurd.
Hadden ze het niet over kangaroes, die twee meisjes?
Nee, daar hadden ze het niet over. Dat is allemaal later gekomen dat ik dat allemaal wist en zo. Want op een gegeven moment, het is me altijd wel een beetje mijn achterhoofd gebleven toen ik ook wat groot werd. En dan ging ik ook wel eens kijken en dan zag ik allemaal van die schapenfarms in de Outback en dingen en kangaroos. En
wat gebeurt er met Sarah als ze aankomt?
Sarah die heeft er de pest in dat ze gaat emigreren. Sarah heeft het dus helemaal naar de zin in Nederland. Ze heeft een hartstikke leuke school, veel vriendinnen en haar eerste vriendje. En dan komen haar ouders met het verhaal, wij gaan emigreren. Nou, ze wil helemaal niet mee. Maar ja, als je 13 jaar bent, heb je natuurlijk nog niet zoveel te vertellen. En zeker in de 50 jaren niet. Dat was vaders wil helemaal wet. En die vader die zegt ook heel nuchter, ja, we kunnen je moeilijk achterlaten. Je gaat gewoon mee. En die zegt, kijk eens hoe mooi dat land is en alles. En die ouders die gaan ook naar voorlichtingavonden. En dan blijkt dat ze er best al een tijdje mee bezig waren. En daar is dan Sarah ook een beetje boos over, hè? Een beetje als een opstandige tiener. Ja, het wordt eigenlijk voor haar besloten. Dus ze gaat echt, in tranen gaat ze er naartoe. Ik denk dat dat wat meer kinderen dat overkomen is in die tijd gewoon. Hè, vooral de iets grotere kinderen, dat die natuurlijk heel veel vrienden en vriendinnetjes hadden. En die dachten, ja, ik wil helemaal niet mee, maar ze moesten mee.
En is Sarah ook met haar familie in een van die migrantenkampen terechtgekomen in je boek?
Ik heb Bonagilla in mijn hoofd, dat noem ik niet. Want dat wil ook een uitgever liever niet, hè? Dat je echt plaatsen noemt, dat het overal kan zijn. Dat vinden ze ook al als je een boek over iets hier in Nederland schrijft. Maar eigenlijk heb ik heel erg gekeken naar de situatie in Bonagilla. En dat die vader dus eigenlijk al die eerste dagen, die wordt naar een houthakkerskamp gezonden. Eigenlijk het soort gevoel van, we zijn hier net aangekomen als gezin in Australië en die vader moet weg. Maar die vader die vindt dus op een gegeven moment voor het verlaten schooltje vlak bij dat houthakkerskamp. Dus na een paar maanden belt hij op naar Bonagilla, zegt dan maar, om te komen. En dan komen ze daar naar een urenlange busreis aan. Maar ja, er is geen elektriciteit in dat verlaten schooltje. En hij heeft het wel heel erg bewoonbaar proberen te maken. En hij heeft tweedehands meubeltjes gekocht. Maar bijvoorbeeld, ze hebben ook geen stromend water. En er is dus een schapenfarm vlakbij. En iedere ochtend gaat hij daar met melkbussen of een wagentje naartoe om daar water te halen. Nee, maar dat is echt allemaal op basis van dingen die ik heb gelezen en zo, van hoe dat ging.
Ja.
Ik vond het ontzettend leuk, want ik heb wel heel veel respect gekregen, hoor, voor al die Nederlanders toen.
Ja, die kwamen onder een wolk van propaganda en mooie verhaaltjes dit land binnenzetten en werden toen geconfronteerd met de realiteit. En die was niet altijd even geweldig.
Nee, want er werd echt voorgespiegeld in de brochures en zo. En dan zagen ze hartstikke mooie huizen met tuinen rondom. Nou, dat was natuurlijk geen sprake van, want er was ook woningnood in Australië. En dat dan ook nog heel veel gezinnen met veel kinderen dan op kamers gingen wonen bij Ossies in huis.
Het boek heet Sarah's Walkabout. Hoe gebeurt dat? Want volgens mij zijn de meeste Nederlanders niet op walkabout gegaan met Aboriginals.
Nou, dat kan je toch wel stellen, denk ik. Nee, maar het is gewoon zo, dus dat, tuurlijk, de walkabout, dat is een rituele tocht bij de Aboriginals, hè, voor jongens, voor het ritueel om volwassen te worden. Maar het verhaal is van Sarah's Walkabout, dat ze een Aboriginal jongen op school tegenkomt. En in het begin begrijpt ze het allemaal niet zo goed, want die staat er een beetje buiten en alles. Zij is er ook een beetje buiten, want zij komt dus in een plattelandsgemeente terecht. En die meisjes vinden haar een beetje raar, een dutchie noemen ze en zo. Ja, en op een gegeven moment, dan spreekt ze dan de jongen aan. Hij weet wel dat zij zo'n nieuw Australische is, hè? Dat heeft hij natuurlijk gehoord. Maar ja, dan zegt hij dus iets heel raars tegen haar, dat hij een oud-Australiër is. Dat begrijpt ze helemaal niet. Hij is dus een kind uit een gemengd huwelijk. En er is een kruidenier daar vlakbij in het dorp. Dat zijn zijn pleegouders. Maar die jongen, die wil terug naar zijn ouders. En hij gaat er dus vandoor.
Maar als ik het goed begrijp, heb je die hele stolen generation kwestie er ook in opgenomen. Door Sarah met dat jongetje kennis te laten maken.
Ja.
En ik neem aan, en daar houden we verder over het boek op, want dat moeten ze maar gaan lezen. Dat Sarah op een of andere manier ook achter hem aan gaat lopen. Want het is...
Die gaat achter hem aanlopen. Daarom noem ik het ook Sarah's Walkabout. Ik krijg ook op de eerste bladzijde uit, het is een zwerftocht. Maar bij Aboriginals, hè, is het iets anders. Is het echt een rituele tocht. Maar eigenlijk komt het verhaal van het Nederlandse immigrantenmeisje en de Aboriginal jongen bij elkaar, naar mijn gevoel, in het boek, de twee verhaallijnen, in het woord. Ik vind het ook zo'n mooi woord. En ik vind het ook zo'n typisch Australisch woord. En eerst zei de uitgever, ja, zo'n moeilijk woord. Ik zeg, nou ja, je mag kinderen ook wel wat leren.
Dus het boek is gepubliceerd, dat is goed ontvangen. Heeft het ook al niet al een prijs gewonnen of is het niet op een of andere shortlist terechtgekomen?
Dit boek nog niet, want het is nog maar net uit, een paar weken. Maar mijn vorige boek en de boeken daarvoor ook. Ik sta nu op dit moment met Mathilde, Ik kom je halen, op de shortlist voor de Thea Beckmanprijs 2020. En ik heb ook al eens een keer eerder de jonge Beckman prijs 2018 gewonnen en allemaal dat soort dingen. Dus ja, ik heb inderdaad prijzen en nominaties gekregen.
Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.